Welkom iedereen, namens Muntpunt hier in Brussel en namens Te Gek en Psyche. We gaan vanavond twee mensen interviewen, Evi Verbeke en dan Jos Dreus. En tussendoor gaan we ook een muzikaal intermezzo laten van de mensen van Chaos, Les Narrateurs. Evi.
Dag
Pieter. Hey, hallo. Ik lees even de achterflap. Evi Verbeke is dokter in de klinische psychologie. Ze werkt in psychiatrisch verzorgingshuis De Wadi en werkt aan de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie van de Universiteit Gent. Ja. En dit boek is een verslag van jouw doctoraat, denk ik.
Ja, een onderdeel van mijn doctoraat.
Een onderdeel, ja. Als ik het goed heb, dan wou je een boek schrijven dat voorbij de anekdotiek, voorbij het dagelijkse gebeuren gaat, om een aantal dynamieken daarachter te gaan beschrijven in de psychiatrie. Maar als we eventjes bij de anekdotiek zouden blijven of vertrekken, dit boek is denk ik wel vanuit een heel persoonlijk beleven, een geraakt zijn, geschreven, denk ik, hè?
Ja. Absoluut, zo start ik ook. Hè. Het is niet zomaar geschreven vanuit een... Ja, ik ga een keer over een onderwerp schrijven en daar een keer gaan kijken. Allee, wat gebeurt er hier eigenlijk in de psychiatrie? Het is geschreven vanuit een eigen ervaring. Dat is ook hoe dat ik het boek ook start. Het is eigenlijk gestart vanuit toen ik op een afdeling in de psychiatrie begon te werken. Iets wat ik heel graag wou doen. Ik was daar zo'n, denk 24 jaar of zo, met veel hoesting in begonnen. En ik zag direct, dat is heel mooi werk, dat is heel tof werk. Maar tegelijkertijd werd ik ook geconfronteerd met zo wel een donkere kant, zeg ik dat, van de psychiatrie. Zijn er vooral, dat is een afdeling dat op dat moment heel veel isolaties waren, heel veel regels waren, veel dreiging ook, van als je een bepaald programma niet volgt, dan moet je op ontslag. En ik was daar enorm van geraakt. Dat was iets dat mij niet losliet. Beschrijf een voorbeeld in dat boek, maar het zijn er meerdere. Op een moment dat een jongen in isolatie zit, belt zijn mama, dus een 16-jarige jongen of 17 jaar, en zijn mama belt en vraagt of dat ze hem aan de lijn kan hebben. En mijn collega zegt, hier, jij zit de psycholoog, leg ik eruit aan die mama dat ze haar zoon pas kan spreken als hij uit de cel is. Dus 24 uur later, want dat was toen de regel, 24 uur cel. En ik had dat ook gedaan. Dus ik had die mama aan de lijn gehad en ik heb gezegd van, ja, je kunt je zoon niet spreken. En dat is, het voorbeeld geef ik daar, omdat ik op dat moment vrij gechoqueerd was van mijzelf. Van, ik dacht, heb ik nu echt aan een moeder het contact ontzegt met haar zoon op zo'n moment van crisis. En dat was voor mij wel een keerpunt. Ik wist van, of ik moet iets doen. Ofwel verandert dat hier, ofwel ben ik weg en doe ik iets anders. En in dat veranderen was wel mogelijk, omdat wij ook met een team zaten op dat moment dat we wouden. Er was ook veel verandering geweest in dat team. Maar doorheen die verandering merk ik, gebotst wel op bepaalde zaken. En je merkt dat er een moeilijkheid is. En voor mij, ik keer dan terug naar wat er voor mij werd. Ik noem dat ook wel een beetje mijn eigen symptoom. Ik begin dan te schrijven over dingen en te lezen.
En een beetje abstracter kijken naar wat daar gebeurt.
Ja.
Je maakt een onderscheid tussen dwang en macht.
Ja.
Ja. Kun je daar iets over vertellen, van waar dat het onderscheid precies uit bestaat?
Dwang gebruik ik vooral in het boek voor vanuit de concrete interventies. Bijvoorbeeld een isolatiecel is dwang. Of een bepaalde regel opleggen tegen iemands zin is een vorm van dwang. Macht gebruik ik wel als een meer relationeel concept, meer machtsrelaties die zich ontvouwen tussen mensen. En
je maakt het ook los van personen die die macht representeren of verbeelden eigenlijk. Je maakt dat zelfs los van die mensen.
Ja, macht is meer, zit meer in het netwerk dan dat specifiek door... Dan het gaat niet zozeer, het gaat natuurlijk ook om de specifieke persoon die iets doet. Als ik op dat moment die moeder zo'n antwoord geeft, dan ben ik daar als persoon in betrokken. Maar tegelijkertijd gaat dat om iets veel ruimer. Gaat dat om een bepaald netwerk en een bepaald systeem, of om iets dat in een systeem binnengeraakt.
Je verwijst ook naar de rol van politiek, hoe naar het leven wordt gekeken van bovenaf, als dat we gezond moeten leven eigenlijk. Mm-hmm. Dat de opdracht is die van bovenaf. En dat koppel je aan die macht.
Ja, biopolitiek van dat concept. Het is een beetje het idee dat machtsrelaties wel zijn verschoven, waar dat vroeger Bijvoorbeeld zeker in de middeleeuwen en zo. Heel, macht was heel duidelijk. Je hebt een gezagshebber, die heeft macht in handen. En die legt dat op aan iemand anders. Jij moet volgen omdat ik het zeg. Je moet volgen omdat de koning het zegt. Je doet het omdat God vraagt dat je het doet. Dus een heel duidelijke, lineaire macht. Een heel kwetsbare macht ook. Want ja, het kan altijd maar in vraag gesteld worden. Maar een beetje vanuit Foucault ga ik ervan uit. Tegenwoordig is dat minder dat soort macht. Maar is macht veel meer iets dat niet per se door één iemand in handen heeft, maar iemand kan dat in handen krijgen vanuit een bepaalde functie. Omdat hij bijvoorbeeld toevallig directeur is, maar die kan er ook weggeplukt worden en door iemand anders vervangen worden. En is macht iets veel, is macht ook niet meer zozeer gericht op bezittingen bijvoorbeeld, maar veel meer op het leven, ja. Controleren van mensen. Veel meer op
de
het...
bedoeling om tot zelfdisciplinering te komen.
Ja, van, ja, hoe kan je, en dat je eigenlijk dat je macht op jezelf begint toe te passen, dat je jezelf controleert. Dat is niet alleen in de psychiatrie, dat zit veel ruimer. Hè. Iedereen herkent dat misschien wel, zo de constante druk dat je voelt bijvoorbeeld om gezond te zijn, om er goed uit te zien, om een goed leven te hebben. We zijn altijd met die ethische vragen bezig. Wat denk ik een stuk menselijk is om daarmee bezig te zijn, maar tegelijkertijd zie je subtiel machtsrelaties die daar rond kunnen ontstaan.
In de psychiatrie beschrijf je het als gebruikt worden bij psycho-educatie, bij labeling ook?
Bijvoorbeeld, ja. Ik geef het voorbeeldje van psycho-educatie. Niet dat dat altijd een vorm van machtsrelaties is, maar soms zie je dat wel gebeuren, waarin dat er eindelijk verwacht wordt, kijk naar jezelf, zoals een psycholoog naar u zou kijken. Waar ik het voorbeeldje geef van een vorm van psycho-educatie bij bipolaire stoornissen, een van de meest gebruikte vormen, waarop dat onderzoekers een analyse hadden gedaan. En waarin dat heel sterk blijkt, waar bijvoorbeeld heel dat handboek hamert erop, dat mensen vooral moeten geduwd worden naar medicatieinname. En er wordt letterlijk in dat handboek gezegd, alternatieve behandelingen moeten dat zo snel mogelijk eruit krijgen. En liefst moet de groep zelf mekaar erop wijzen dat dat niet de bedoeling kan zijn. Of soms tot zo'n kinderachtige af, zoals zo het voorbeeldje, het handboek raadt bijvoorbeeld aan om te werken met het sprookje van de drie bijtjes. Dat er al wordt, ik vond dat een beetje frappant. Er wordt gezegd, het eerste bijtje was niet zo snugger, want die weigert in te zien dat hij een ziekte heeft. Het tweede bijtje is een beetje slimmer, die neemt medicatie. Maar het derde bijtje, die is pas goed bezig, want die neemt medicatie en die gaat naar een psycho-educatiegroep. Ja. En van alle bijtjes, dus hij de slimste en... Dat is op het kinderachtige, maar dat is dus het meest gebruikte handboek daarvoor en dat wordt dus aangeraden. Dat zijn van die dat is kleine subtiele dingen, en dat zijn dan niet die grote spectaculaire vormen van dwang, zoals isolatie, waarin dat er subtiel machtsrelaties ontstaan, dat er eindelijk wordt gezegd, kijk naar uzelf, zoals dat de psychologie naar u zou kijken. Ja. En vooral omdat er ook vaak in staat, mensen die het niet doen, worden uitgesloten uit de groep.
Mm-hmm.
Dat, okay. Vooral dat ook. Ja. Dat bestaat is niet zo erg, maar dat als enige systeem wordt gezien, dat is wel wat gevaarlijk. Ja. Okay. Ja.
Nu, je stelt eigenlijk dat machtsrelaties op zich wel nodig zijn. Het is niet dat je de macht wil weghalen en dat we ook niet zonder kunnen. En ik citeer nu, de belangrijkste vraag is niet of er macht is, wel in welke mate een cultuur toestaat je aan die macht te onttrekken. Kun je daar iets over, hoe dat je dat beschrijft?
Ja, dat is wel op algemeen cultureel niveau als een psychiatrie. Natuurlijk bestaat dat. Machtsrelaties zijn er. Je wordt ook iemand doordat je kijkt naar mensen en je volgt dat, of je volgt dat niet. Dat zit inherent ook bijvoorbeeld in opname op zich... Dat er bijvoorbeeld wat asymmetrie in de relatie kruipt, dat gebeurt. Mensen geven dat ook aan. Ik heb veel interviewstudies gelezen van patiënten die zeggen, dat is niet het ergste, ik ben op dat moment afhankelijk van iemand. Ik vind dat op zich ook niet erg, daarom zoek ik ook hulp. Maar de vraag is, kun je er inderdaad aan onttrekken? Kan het in vraag worden gesteld? Kan er iets worden meegedaan? Kan het ook keren? Zijn die machtsrelaties mobiel? Kan dat bijvoorbeeld zijn? Iemand zegt op een bepaald moment, nu, ik heb u niet meer nodig en ik kan dat beslissen.
Een soort flexibiliteit in die macht. Of in
als er wat, hoe mobiel is macht of hoe star zit het altijd gefixeerd op hetzelfde punt. Kun je er inderdaad aan onttrekken? Kun je dat in vraag stellen? Kun je zeggen van, hey, sorry, ik weet dat ik gisteren over mijn toeren was... Maar de manier waarop dat je mij behandeld hebt, vond het niet oké. Ik wil met u kijken. Ja. Of dat in het vervolg anders kan. Dat is een bepaalde...
Openstaan voor feedback van mensen over in de relatie. Mm-hmm. Ja. Je duikt ook de geschiedenis van de psychiatrie in om na te gaan wat oorspronkelijk de relatie was tussen psychiatrie, dwang en maatschappij. Mm-hmm. Kun je eventjes schetsen van in welke omstandigheden dan de psychiatrie dan ontstaan is als je het in vergelijking brengt tot macht?
Psychiatrie is eigenlijk nog niet zo'n oude discipline en als instituut ook niet. Dat is eind 18e eeuw ontstaan. Hier in België was heel belangrijk, hè? Gent en Parijs. En eigenlijk is het interessant, baseer mij op de geschiedenis zoals Foucault die beschrijft. Die zegt van psychiatrie is niet per se ontstaan omdat er meer kennis was. En dat we op een bepaald moment dachten, oké, onze kennis is vooruitgegaan en we weten nu, er is zo iemand als een psychiatrische patiënt en we moeten die medisch behandelen. Psychiatrie is eigenlijk ontstaan, zegt hij, op het moment dat de angst voor mensen met waanzin begon toe te nemen. Dus uiteindelijk daarvoor had mensen, waanzinnige mensen in de kerkers werden gezet. Op zondag werden die dan bezocht. Dan kon die dan gaan bekijken. Op heel mensonterende toestanden. En had dan tegelijkertijd mensen die ofwel thuis werden opgevangen. En mensen met wat lichtere problemen, voordat er allemaal zo kuren waren overal. En de angst begon toe te nemen in de samenleving dat dat besmettelijk ging worden. Dat dat ging overgezet worden. En ook bijvoorbeeld op de lepraleiders en op de gevangenen met wie dat ze samen waren opgesloten. En die toegenomen angst, volgens Foucault, hij ziet dat als een medeverklaring waarom dat psychiatrie in het leven werd geroepen. Mee, natuurlijk, met... Het is valt ook niet te ontkennen dat het een verbetering was voor mensen vanuit de kerkers om naar een instelling te komen. Hè. Maar was
het is vanuit die situatie geboren bijna.
Ja, vanuit die situatie inderdaad geboren. Ook op een moment, dat staat niet in het boek, maar dat is iets waar ik nu meer mee bezig ben, het moment dat autonomie een veel belangrijke waarde werd in onze samenleving. Zo het idee, je moet autonoom zijn, moet vrij zijn, moet je leven in handen nemen. Dat is nu, dat klinkt zeer logisch dat dat goed is voor ons, maar eigenlijk is dat toen, werd dat iets heel belangrijk. Okay. En de groep mensen bij wie dat niet zomaar lukt... dan zie je de instellingen inderdaad ontstaan, maar zie je ook waar dat die brute macht is weggevallen, van dat bijvoorbeeld mensen op stro in bedden laten liggen en zo, van die, of aan boeien leggen, die vreselijke dingen. Dat is weg, maar je ziet ook subtiele nieuwe macht die ontstaat. En dat was een heel normaliserende macht, van oké, je wordt opgenomen, maar je moet wel luisteren naar de dokters.
De moraal, de morele behandeling is eigenlijk daardoor, ja. De geestelijke gezondheidszorg, schrijf je, is in de eerste plaats een vorm van... En ik vind dat wel heel scherp dat je dat schrijft. De geestelijke gezondheidszorg is in de eerste plaats een vorm van publieke angsthantering.
Ja, ja precies daarvoor. Omdat, denk, iets van wat toen de waanzin werd genoemd, en nu psychiatrisch lijden of psychische kwetsbaarheid, dat is iets dat soms... Dat kan angstwekkend zijn. Dat is iets dat mensen snappen dat niet. Ik merk dat nu bijvoorbeeld in de... ik heb met mijn derde bachelorstudenten samen zitten die nu een kijkstage doen. De eerste ontmoeting in de psychiatrie. Voor veel mensen is dat echt een shock. Zo. En die verschieten soms. En soms net door gewoon te zeggen, spreekt. Doe gewoon zo normaal mogelijk en spreekt met mensen. Heb dat ook soms wel weg bij mensen. Veel mensen die maar oké, dat is een vooringenomenheid. Maar er zit wel een bepaalde angst in onze samenleving, denk ik. En dan kijken we naar de psychiatrie en denken we, oké. Misschien stik ze daar, doet daar iets mee en lost dat op.
Is die angst weg, is die angst opgelost?
Ja, en denken
dan,
we.
Ja, en dan maak jij de overgang, maar die angst blijft en die angst komt dan wel terug bij die mensen die die mensen dan gaan verzorgen of gaan behandelen. En dan ben je vertrokken eigenlijk om de angst bij de hulpverlener eigenlijk voor het vreemde en voor het anders zijn.
Ja, wat ik denk dat een belangrijk element is bij dwang en bij uitsluiting, is dat er inderdaad iets van die angst voor het vreemde, voor het anders zijn van een mens daar binnenkomt, wat soms onbegrijpbaar is. En op zich, dat is niet erg, denk ik. Maar dat er is daar weinig kader voor. Dus, omdat ze op de positie zitten van, maar wij moeten het oplossen.
Ja, je geeft aan van net die angst te gaan herkennen als... Iets wat gebeurt gewoon.
Ja, angst en onmacht is er. En een kader rond gaan krijgen om te zien, hoe kunnen we een kader maken, zodat we die angst en onmacht niet op de cliënt moeten gaan afweren. Zo.
Voilà. Want er zijn een aantal, voor hulpverleners, als ze die angst niet herkennen, zijn er een aantal vluchtroutes, hè? Beschrijf je? Om iets met die angst te gaan doen, eigenlijk.
Ja. Zoals dwang of uitsluiting. Ja, als je bijvoorbeeld met mensen werkt, ik zeg maar, is die steeds opnieuw hervallen. Steeds, bijvoorbeeld in de drughulpverlening is dat vaak. Hè. Mensen altijd van hoe je wil, ik ga afkicken, die hervallen dan. Dat als voor als hulpverlener kan dat ook een onmacht met zich meebrengen. Dat wijst u ergens op uw eigen tekort. Hè? Van, het gaat niet. Hoe schoon dat uw model ook is, het werkt niet. En wat zie je dan? Dat je plots een groep mensen hebt die niet meer in opname mogen komen. Het stopt gewoon. En ik denk dat dat zo is, zo'n vluchtroute.
Ja. Ja. Dat men gaat kiezen van, we hebben een bepaald programma en dat programma, we gaan kijken wie dat er past aan dat programma en wie dat er niet bij past. Ja, ja. Je beschrijft ook de vluchtroute, dat liefde een vluchtroute kan zijn. Ja. Beschreef je ook.
Ja, ik denk ook soms zie je het andere extreem, zo van, we gaan hier een plaats maken, vrij van alle miserie in de maatschappij, hier kun je gewoon komen. Hoe vertrekpunt is, denk ik. Ik denk dat het ook de manier is waarop ik wil vertrekken. Maar het kan gevaarlijk zijn als je niet in rekening brengt dat er iets van het vreemde en iets van de moeilijkheid daar geen plaats meer kan krijgen. Als je de illusie hebt dat gaat wel gaan wegvallen.
Dat je volledige gastvrijheid ervoor zorgt dat alles opgelost raakt.
Ja, want het raakt niet opgelost. Ja, mocht je nog de schoonste plek ter wereld uitvinden, je gaat daar
wrijving en spanning.
Wrijving inderdaad en spanning. En je gaat daar moeilijkheden en daar moet je ook mee gaan werken, want anders kun je het weer krijgen. En dan hoorde van die, ik beschrijf dat zo, van die opmerking, zoals ja, patiënt kan geen therapeutische relatie aangaan, dus wordt geweigerd. Of omdat we authentiek moeten zijn, mogen we zeggen dat we dat een ambetante mens vinden. Zo.
Een soort schuld bij de patiënt leggen om dat op te lossen. Ja. En het technisch paradigma is ook een vluchtroute. Mm-hmm. Het zijn de drie dat je beschrijft, de uitsluiting, liefde en het technische.
Ja. Technisch paradigma, ik weet niet of dat iedereen weet wat dat is. Dat is een term dat vaak wordt gebruikt hedendaags om zowat de hedendaagse visie sinds de laatste 50, 60 jaar op psychiatrie te beschrijven. Wordt ook soms de biomedische visie genoemd. Waarin dat er vanuit wordt gegaan, kijk, een klacht, een symptoom, dat kunt dat duidelijk definiëren. Je kunt bijvoorbeeld zeggen van, bij een depressie moet je aan bepaalde criteria voldoen. Dan kun je spreken over depressie. Die depressie is context onafhankelijk. Dus dat maakt niet uit of dat je die nu in China krijgt of in België krijgt. Dat doet hetzelfde. En we kunnen behandelingen zoeken die ook overal werken. En dat we waardeneutraal kunnen onderzoeken. Dus ons eigen waarden- en normenkader speelt eigenlijk geen rol in de zoektocht daarvan. En dat is zo wat, ik heb dat niet uitgevonden. Dat is, mm-hmm. Er is veel, veel onderzoek rond gebeurd die dat blootlegt. Van dat is het paradigma in de hedendaagse psychiatrie, de manier, niet iedereen, maar waar er heel vaak wordt gekeken naar psychisch lijden. En vaak wordt dat gezien in de literatuur van, dit is eigenlijk wat dat er misloopt. En als we dat zouden kunnen wegnemen, dan komen we tot een waarachtige psychiatrie. Maar ik denk, het is een van de vluchtroutes. Ja. Denk, als je het wegneemt, moeten we opletten dat we niet gaan denken dat dan
dat alle andere,
alle vrijheid er ligt en dat allemaal roze geur en maneschijn gaat zijn.
Je laat ook mensen aan het woord die vanuit hun ervaring spreken in je boek, hè?
Ja. Ja. Ja.
Je hebt daar wel wat bedenkingen bij om dat we moeten opletten dat we die ervaringswerkers of die ervaringsdeskundigen nu ook niet gaan beluisteren als degene die het antwoord hebben en de anderen niet. Dus dat we niet in die valkuil trappen.
Omdat dat enerzijds een bepaalde homogeniteit veronderstelt, dat ik denk dat er niet is. Van alle als een ervaringswerker iets zegt, dan is dat dan voor alle ervaringswerkers. Dat denk ik niet. Net zoals als een psycholoog iets zegt, is dat ook niet voor alle psychologen zo. Er zit de verscheidenheid. Maar ook omdat ik denk dat een nieuwe vorm van macht kan installeren als je zegt van jullie moeten het nu allemaal weten. En als het fout loopt, dan is het ook jullie verantwoordelijkheid. Ja. En denk, het is een proces van samen en van veel partijen. En ook niemand valt samen, denk ik, met één stuk. Ik voel dat niet voor iedereen. Sommige mensen kan zo dat term ervaringswerker zeer empowerend zijn, maar voor een aantal mensen ook beklemmend. Omdat ze zeggen, ik ben wel meer dan dat. Ik geef het voorbeeld in mijn boek van Michel Foucault ook, die ook een ervaringswerk, ook ervaring had. Die is ook in de psychiatrie opgenomen geweest, suïcidepoging gedaan, en heeft ook over psychiatrie geschreven.
Ja.
Dus ook wel
al die verschillende rollen.
Die heeft heel veel verschillende rollen,
En ook dat er een gevaar is dat het ook aan een schaamlapje zou kunnen worden om gewoon verder te doen, schrijf je. De benevolent othering.
Ja, benevolent othering, is eigenlijk we gaan iemand betrekken, maar eigenlijk niet echt luisteren naar de ervaring. Dat kan zo het zijn van we zetten een ervaringsdeskundige in ons team. Maar als je dat niet inbedt binnen een veel bredere visie op hoe luisteren wij naar mensen, dan dat is gewoon niet, dat is een excuus gebruiken.
We hebben ervaringsdeskunde, dus we kunnen gewoon verder doen
zoals we bezig waren. Ja. Dat is, als je in de politiek, als ze dan één iemand van kleur erbij zet en dan zeggen, maar kijk, zie ons een keer. Ja. Nee, zo werkt het niet. Dat gaat om een visie, om een dat veel dieper zit dan dat.
Oké. Okay. Ook een interessant onderscheid die je maakt, vind ik, is het verschil tussen stigmatisering, ontmenselijking en desubjectivering. We waren er al een klein beetje toe gekomen als we het over die rollen en identiteiten hebben, als we over desubjectivering hebben. Kun je daar het verschil wat in schetsen tussen die drie?
Ja, stigmatisering is het concept dat het meest gebruikt wordt, denk ik. Mm-hmm. Zo goed, en denk wat iedereen, veronderstel ik, wel kent als concept. Hè. Waarin dat we mensen eenzijdig vanuit een bepaald label gaan zien. In mijn boek gebruik ik vooral het concept desubjectivering.
Ja.
Desubjectivering zie ik als het moment dat je inderdaad iemand eenzijdig vanuit een bepaald label ziet. Bijvoorbeeld psychose of een gevaarlijke mens, of wat dan ook. Maar gaan wat ruimer is ook het proces waarin het gevoel heeft dat hij daardoor een deel van zijn subjectiviteit verliest. Dat iemand eindelijk herleid wordt tot één identiteit, voor de patiënt. En daar dat er heel wat andere zaken, zoals het feit dat iemand bijvoorbeeld ook een moeder is, of een volwassen persoon is, of een pianist is, of wat dan ook, daar ook in uitgehomd worden. Dus het blijft één identiteit en zo het spel tussen, het feit, mens is niet alleen identiteit, het heeft verschillende identiteiten. Bovendien valt het nooit samen met één identiteit. Zit er daar juist wat tekort in en wat onmogelijkheid in, valt daarin weg. En ik zie dat wat anders als dan ontmenselijken. Ontmenselijken is een term die ook heel veel wordt gebruikt in de literatuur. Maar ontmenselijken, ik vind dat wat een ander. Ja, ten eerste zal de vraag, wat is een mens dan? Ten tweede, dat gaat meer zo, denk ik, om als het volledig, als er geen identiteit meer overschiet ook. Dat veel mensen dat ik gesproken heb, geven aan, je wordt wel nog als mens benaderd, maar als mens in een zeer, zeer strak keurslijf, zoals puur als die patiënt, een bepaalde rol.
Ja.
Behalve bijvoorbeeld in vrij ernstige isolaties, waarin dat mens wordt in een eigen uitwerpsel moet blijven liggen of zoiets, dan denk ik, is er wel een vorm van ontmenselijking.
Wat ik heel mooi vond in je boek, is hoe dat je beschrijft dat die desubjectivering, dus het vastzetten in die ene rol, net voor mensen met een psychische kwetsbaarheid zo problematisch is eigenlijk.
Ja,
hè?
Ja. Ik denk dat dat vaak gebeurt bij mensen als ze op de allerkwetsbaarst zijn. En zeker bij mensen met psychische kwetsbaarheid is dat extra lastig, omdat je door je psychisch lijden wordt je al in je subjectiviteit in vraag gesteld. Psychisch lijden, dat hangt samen met je subjectiviteit. Wanneer gebeurt dat? Als je mensen spreekt, hebben ze het altijd over een vastgelopen relatie, over moeite met de ouders, over niet meer weten wie dat ze zelf zijn. Dus iets van je subjectiviteit wordt al in vraag gesteld, leid dat open en dan is het eigenlijk punt net, denk ik, om dat open te trekken en daar iets mee te doen.
Gebetoneerd te geraken in die ene identiteit, gebetoneerd te raken om al die anderen dan op te lossen, bij manier van spreken.
Ja. Want het staat net al onder druk. Hè? Ja, dus, mm-hmm.
Ja. Nog een ander belangrijk onderscheid is het verschil tussen geïmpliceerd en niet geïmpliceerd geweld.
Ja.
Wat ik heel boeiend vond ook. Ja.
Mm-hmm. Ja, dat is een concept dat ik gebruik. Ik zeg ook geweld en niet per se dwang. Het is gelijkaardig met dwang, maar ook omdat ik het concept vind dat ruimer dan enkel in de psychiatrie telt. Zo, ja, ik vertrek een beetje vanuit het idee. Heb bepaalde vormen van dwang of van ruimer van geweld. Die gebeuren, dat iemand doet. Bijvoorbeeld die plots gebeuren omdat iemand kwaad is of wat dan ook. Of omdat iemand bang is. Maar waarin iemand wel nog het gevoel heeft, ik ben daarin betrokken, dat is iets wat ik doe. Bijvoorbeeld, stel in de hulpverlening, een hulpverlener wordt plots vliegt uit tegen een patiënt en begint te dreigen. Als het zo blijft duren, ik stuur je op ontslag. Als zo'n vorm van geïmpliceerd geweld is iets waar dat je zelf in betrokken bent en een hulpverlener bijvoorbeeld op dat moment kan verschieten van zichzelf van en achteraf denken, wat heb ik hier gedaan? Dat is eigenlijk niet oké. Dat past toch niet?
Een beetje zoals jij, met die jongen die zijn moeder moest.
Ja, die jongen. En dat ik dacht van, wat is er hier nu gebeurd? Ja. Niet geïmpliceerd geweld is vaak iets dat daarna ontstaat. Want als je zelf geweld pleegt, heeft dat altijd iets enigmatisch. Heeft dat altijd iets dat je voor jezelf niet goed vat. En waar je geconfronteerd wordt met iets van je eigen vreemdheid en je eigen kwetsbaarheden. En het daarom, mensen moeten daar iets mee doen. Dat is menselijk, denk ik. Wat zie je dat gebeuren? Bijvoorbeeld in de psychiatrie zie je dat heel goed. Je kunt in heb teams waar op dat moment dat er iets gebeurt, dat wordt op tafel gelegd, daar wordt over gebabbeld. En dat wordt gezien ook als iets van, oké, dat is iets dat niet goed was, maar laten we daar een keer over nadenken. En dan bijvoorbeeld wordt gedacht van, lukt dat wel nog voor u om met die mens te werken? Moet dat iemand anders zijn? Of dat er een keer over de casus is, eigenlijk, kom, we gaan een uur lang een keer stilstaan. Wie is die mens eigenlijk? En oké, dat moeilijk gedrag, misschien is dat ook iets dat zich herhaalt in zijn leven. Is dat een oplossingspoging? Allee, weet ik. Ja. En wordt er daar iets van gelezen eigenlijk? Maar wat gebeurt er ook vaak? Dat wordt in een team gelegd. En dat wordt een beetje... En dat gedrag wordt niet in vraag gesteld. Maar er wordt gezegd van, ah ja, maar hij zo gereageerd hebt, zal dat zijn omdat hij het moeilijk deed? Vanaf nu, we gaan dat voorkomen. We gaan bijvoorbeeld iedere avond vanaf 5 uur moeten naar zijn kamer. En of een tweede stap kan dat zijn, weet je, maar eigenlijk ligt dat aan psychose. Mensen met psychose, gewoon beter geen prikkels 's avonds vanaf 5 uur allemaal op hun kamer. Dus dat is zo'n geweld. En dan wordt het niet geïmpliceerd geweld, zijn een geweld dat in het systeem kruipt, dat mensen gewoon doen omdat ze hoort. En dan gaan haren bijvoorbeeld als iemand om 5 uur naar zijn kamer stuurt, zelf niet meer nadenken, gaat dat zelf niet meer zien als een vorm van geweld. Je doet het omdat het moet.
Je zegt, er is eerst dit geweld dat door een team bijna wordt gedeeld en achteraf komt er een verklaring waarvoor dat je dit doet, een soort goedkeuring,
rationalisering,
een verantwoording voor wat je doet. En dan leg je heel... Ik vind het wel interessant om het verband met stigma bijna te gaan leggen binnen de geestelijke gezondheidszorg ook wel.
Ja, op twee vlakken. Kijk, enerzijds omdat het is vanuit het stigma dat het dan verklaard wordt en dat het dan gerationaliseerd wordt. Ja, mensen met psychose. Maar het is ook stigmatiserend. Doordat dat geweld dan keer op keer gebeurt, krijgt zoiets performatief. Het wordt zo bevestigd en zo gebevestigd een bepaald stigma. En je creëert zo de gevaarlijke mens van wie dat je moet opletten, omdat die zou kunnen ontploffen. En daarom worden die hier allemaal opgesloten. En daar
zeg je, geweld woont in woorden, zeg je, denk ik.
Natuurlijk het direct geweld van iemand vastpakken en isolatiecel steken, maar eigenlijk woont het veel meer in de woorden dat we gebruiken over iemand en in de woorden dat we... Noem iemand gevaarlijk bijvoorbeeld, of borderliner. En er ontstaat onmiddellijk een bepaald systeem rond iemand dat dan in het leven roept. En vooral omdat je er dan niet meer over nadenkt. Je doet het dan maar gewoon.
En jij verdeelt het dan verder op dat er een soort 3 vertogen zijn om het niet geïmpliceerd geweld te gaan verklaren of te gaan goedkeuren of een verantwoording voor te geven. Ja. Dat er 3 verschillende vertogen zijn.
Of 3 veel voorkomende, het zullen er wel meer zijn, denk ik. Maar zo hedendaags wordt dat dan veel verklaard, ofwel door veiligheid, wetenschap of verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld, volgens de wetenschap, mensen met psychose, een hersenproblematiek. En moeten we daarom ingrijpen? Of wat niet waar is, hè. Dat is een soort van rationalisatie die soms gebeurt, ook al klopt dat niet. Of men zegt voor de veiligheid te vergroten, en dat is een meest typische, voor de veiligheid grijpen we in. Terwijl dat eigenlijk ook niet altijd klopt, want veel onderzoek toont dat bijvoorbeeld isolaties en zo de dingen niet veiliger maakt, maar onveiliger. Of vanuit de verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld, niet alles is ons verantwoordelijkheid, dus we mogen mensen weigeren, we kunnen toch niet alles doen. Of we moeten mensen verantwoordelijk leren maken over hun eigen leven, en vandaar soms eisen dat mensen dingen doen die zeggen van, ik zie dat helemaal niet zitten om dat te doen.
Of de maatschappij heeft ook een verantwoordelijkheid en daarom moeten ze hier niet zijn.
In de maatschappij moeten ze dat ook doen. Dat is ook zo'n typisch. Nee? Ja. Dat zijn zo woorden van die dooddoeners, clichés. Er is niets mis met wetenschap. Integendeel, ik gebruik zelf veel wetenschap. Er is niets mis met een afdeling een veilig klimaat wil maken. Er is ook niets mis met mensen mee verantwoordelijk te maken. Maar je ziet dat gewoon... Er komen dooddoeners in. Ja. En het zijn die dooddoeners die zoals clichés gaan functioneren. En het zijn die clichés die mensen vastzetten. En die eigenlijk ad hoc bijna worden gebruikt om eerst iets van het eigen geweld om het te gaan goedkeuren, om het er bovenop te leggen en daarna een eigen leven leiden. Hè.
Ja. Ik ga eventjes iets citeren ook uit je boek, om toch een beetje ook de taal van het boek mee te geven. Het is niet zo dat woorden en geweld 2 aparte dingen vormen die met elkaar in interactie gaan. Woorden en geweld zijn verstrengeld in één fenomeen. Deze psychiatrische clichés, dus de verantwoording voor het niet geïmpliceerd geweld, deze psychiatrische clichés vormen de schuilplaats bij uitstek tegen angst en onmacht in de kliniek. Ja. Ik ben eventjes aan het kijken ook hoeveel tijd we voor de vragen nog hebben. Het belang van ethiek is ook iets wat naar voren komt. En het verschil met moralisering, dacht ik ook.
Ja, voor mij was dat wel een belangrijke, omdat de vraag, ja, wat moeten we dan doen? Is dan, wordt te vaak opgelost, denk ik, door... We gaan heel concreet gaan kijken. Bijvoorbeeld, we doen geen isolatie en wat moeten we dan doen? En ik vind dat vrij belangrijk, hè, dat we nadenken over technieken en dat we een goede opleiding hebben. Wat bestaat er allemaal? Wat kunnen we doen? Maar ik vrees, als het enkel dat is, dat je rap verzandt en het ene probleem verandert door het andere. En dat je eindelijk je technieken en je verandering enkel kunt enten op ethiek. En wat is ethiek? Ethiek gaat niet om... Het gaat precies niet om invullen. Wat moet een ander doen? Met al die vragen zoals, wie ben ik? Wat moet ik doen als ik hallucineer? Maar het gaat net om een opening te houden. Om altijd een vraag te... En Derrida zegt dat heel mooi. Ethiek start daar waar dat er geen regel is. Want dan eigenlijk, dat is het enige moment dat je verantwoordelijkheid neemt. Hè. Als je gewoon volgt, dan neem je geen verantwoordelijkheid. Ja. Ethiek start daar waar je het niet weet. En het is iets van dat... meenemen, van je kunt niet voor een ander invullen wat een goed leven is en hoe dat die moest zijn. Je kunt wel een ander bijstaan, dat kun je wel doen. En samen naar iets van die onmogelijkheid daarin gaan kijken.
Ja. Je schuift ook het belang van de asielfunctie van de instelling, het er kunnen zijn.
Ja.
En om geen therapieaanbod of verplicht therapieaanbod te gaan geven.
Ja, als wel, net therapie mag, hè. Maar.
Therapie mag, maar geen verplicht. Oké. Okay. Ja. Een ethische fundering ja, bijna voor hoe je ja, naar mensen kijkt.
Omdat voor mij is dat een manier van hoe laat je iets van... Ethiek is ook iets van een leegte. Hoe laat iets van een leegte mogelijk. Maar dat je van in het begin als iemand toekomt zegt dit is het programma, dat moet je volgen, zo moet je zijn, dan maskeert je daar al iets van. Terwijl ja, dat ik denk... Ik vind het interessant aan de asielfunctie is dat er... De asielfunctie wil eigenlijk zeggen je vertrekt niet vanuit een... Je komt om een programma te volgen, maar je vertrekt omdat het niet gaat. Het gaat niet. En dat vind ik wel nog altijd een mooie functie dat geestelijke gezondheidszorg zou kunnen bieden. Als je dreigt te crashen, zijn er mensen die je willen helpen om die crash te voorkomen.
Ja.
En van daaruit biedt je al een bepaalde leegte gezet en een vraag bij, wat moeten we doen? Ah ja, weet je, het is de crash te vermijden, maar daarna. En dan biedt je veel meer opening naar, kan iemand bijvoorbeeld hier komen omdat hij gewoon even 2 weken weg wilt van alles? Oké. Okay. Of wil iemand hier allemaal therapieën doen? Ja, doe maar. Ik bedoel, veel ateliers, veel therapieën laat, maar zeker jonge mensen hebben dat soms veel hoesting nog in. Ja. Maar als ik hoor mensen die 20 jaar de een opname naar de andere hebben het soms echt wel gehad met al die goede bedoelingen. En,
beetje de vraag, wat is er gebeurd? Hoe ben je hier terechtgekomen? Ja.
En laten we samen van daaruit vertrekken.
Ja, als startpunt.
En ook in de ambulante zorg vind ik dat ze.
Ja. Als je schrijft over het verweer tegen dwang, dan maak je ook een onderscheid tussen verzet en revolutie. En je maakt bij revolutie wel een belangrijke kanttekening ook.
Ik heb zo een concept rond verzet proberen uit te werken. Niet per se activistisch, maar ik maak het verschil inderdaad met revolutie. Revolutie, denk ik, is het idee van, je hebt een bepaald systeem dat niet goed is, neem dat systeem weg en we zetten er een ander systeem in de plaats. Wat ik soms denk, is dat goed en is dat noodzakelijk? Zoals dat bijvoorbeeld het mensen wegnemen uit die kerkers en psychiatrie oprichten, denk ik, is geen slechte revolutie geweest. Maar het gevaar is altijd dat je dan denkt van, er ligt iets... De vrijheid ligt open. En dat je niet meer nadenkt het feit dat macht zich op een nieuwe manier gaat installeren. Bijvoorbeeld in dat moraliseren. Keer terug, maar op totaal andere manieren dat je niet meer ziet. Voor mij is verzet subtieler. Het is iets dat, dat ook moet steeds verschuiven. Dat altijd opnieuw moet een andere plaats gaan krijgen.
Het is bijna eigen aan die dynamiek, waardoor het telkens moet heruitgevonden worden of blijven bestaan en heruitgevonden worden.
Ja, want elke keer als je denkt, van, er is iets nieuws of een vorm van verzet dat anders naar ingaat tegen het systeem, dat we op een andere manier kunnen luisteren, ontstaat het gevaar dat er een soort, weer een protocolisering rondkomt, dat we weer een soort van, we hebben het nu gevonden, en het niet meer in vraag stellen en de boel weer kan gaan sluiten. Hè.
Een soort nieuwe ideologie die dwingend is, ook die ideologie. Ja. Mm-hmm. Okay. Wat is discretionaire ruimte als... manier om toch nog te kunnen verzetten?
Ja, dat is een term die wordt gebruikt. Dat is een van, je hoort soms de klacht zo van mensen die zeggen, maar ja, ik kan iets doen, want het systeem, hè, of de overheid, of de directie, of de politiek zegt. En dat is soms zo, hè. En inderdaad, als we moeten wachten op de revolutie die het systeem wegwerpt, kunnen we eigenlijk soms blijven wachten. Dus denk ik, moeten we kijken van waar zitten we, wat kunnen we wel doen. En die term van die discretionaire ruimte komt net daar binnen. Van binnen de marge dat je hebt, waar kun je, wat kun je buigen? Wat kun je toch veranderen? Wat kun je toch aanpassen? Het mooiste voorbeeld las ik in een instelling voor jongeren. Zij moesten een isolatiecel hebben, want de wetgeving zegt dat ze dat moesten hebben. Zij wilden dat niet. En dus hebben ze de wetgeving goed nagepluist, wat verwacht men nu? En hebben ze 4 paaltjes in de grond gezet en dan een bordje isolatieruimte. En de inspecteur zei van, ah ja, ja, oké, ja, ja, dat is voldoende, dat gevolgde regels. En dat is een beetje de, ja, we zeggen van nee, we blijven trouw aan ons, eigen, ja, aan ons visie, aan onze manier van werken. En oké, het moet, maar we gaan...
Is dat... Ja. Ook jouw manier nu om in dat werkveld te staan, die discretionaire ruimte? Of...
Soms wel, ja, ja. Ja, dat is natuurlijk niet constant in die rebelse positie, maar soms vind ik wel dat dat een punt is dat we moeten vasthouden. En dat niet gewoon buigen is bijvoorbeeld naar, oh ja, maar de inspectie verwacht. Bijvoorbeeld van de inspectie. Ik heb al veel gemerkt, eerst bijvoorbeeld als die komen, de eerste keer dat ik die gesproken heb, heb ik gemerkt dat zijn mensen. Dus je kunt daar dus mee babbelen, bijvoorbeeld. Je kunt die neerzetten, je kunt die een koffie geven en kunt zeggen, we gaan een keer vertellen wat wij eigenlijk aan het doen zijn. En bijvoorbeeld, op mijn, wat ik wel tof om te merken, op de dienst waar ik vroeger werd, hebben wij pluspunten gekregen voor onze visie. Ook al konden wij die niet in een protocol geven, konden wij niet zeggen, dat doen wij altijd. Net het individualiserende was voor hun een pluspunt, omdat we gesproken hebben. Net zoals dat we die mensen vroeger op studiedagen rond dwang hebben uitgenodigd, omdat zij kunnen horen, wat is dat hier? Of net als er verwacht wordt, bijvoorbeeld ik werk in de langdurige zorg, er wordt eindelijk verwacht dat vanuit de protocollen dat als iemand ooit zelfmoord heeft proberen plegen, dat wij om de zoveel tijd vragen wat hij nog zelfmoord willen plegen. Ja. Dat is voor sommige mensen belangrijk, hè? Maar voor mensen die 20 jaar geleden een poging hebben ondernomen, is dat, die willen echt niet iedere maand horen en
de naam. Ja.
En suggestief ook, ja, met momenten. Dus we doen dat niet. Maar we hebben ook wel, we schrijven daar ook wel over waarom dat we dat niet doen. En we gaan daar ook over in dialoog dan. Ja. En zoeken opnieuw die verbinding. Dus het is niet het puur van wegsmijten of het, ah ja, we doen het, want het moet. Hè, dan, of, en dan hield het slagen op de inspectie en de overheid, maar probeert er iets mee, ja, te doen.
Ik denk dat ze in Nederland scharrelruimte noemen of zoiets.
Scharrelruimte.
Kijk even naar Jos, maar... je hebt het wel moeilijk met keyboard warriors.
Ah ja, nee, tegenover revolutie, hè. Verzet keyboard warriors is zo... dat is een term dat men op internet vaak gebruikt. Mensen die...
Klavierridders,
ja, die... Ja. Die heel veel prediken dat allemaal moet, maar eigenlijk nooit iets doen. Voor mij is verzet ook niet alleen nee zeggen, maar ook actief ja zeggen tegenover iets. Je kunt niet gewoon in de misnoegde positie gaan zitten en gaan zeggen wat allemaal slecht is. Ik vind het ook een actief ja zeggen. Een actief ja dat ook performatief kan werken. Nee, dat je iets doet, op een bepaalde manier je handelt, dat je ook iets in beweging gaat zetten. Ja. Nu dat is ook... Pas op, sommige mensen die puur in de klacht zitten, kan ook helpen. Hè. Kan soms andere mensen in gang steken. Hè.
Ah ja, ja. Binnen je team, dat is dus een soort combinatie.
Dat, ja, okay, ja, het is niet dat het per se slecht is, maar ik denk als we enkel die positie gaan innemen, dat we niet vooruit gaan raken.
Voilà, ja. Oké. Okay. Ik wil om te eindigen nog eens iets citeren, wat ik mooi vond. Elke hulpverlener heeft de verantwoordelijkheid om subjectiviteit te horen wanneer die is uitgesloten. De cruciale vraag luidt of hij dat kan dragen of verdragen. Want nee zeggen tegen macht, verantwoordelijkheid nemen kan lastig zijn. Angst en onmacht drijven hulpverleners tot gedachteloze dwang. Het vergt moed om met die angst om te gaan en verzet aan te tekenen tegen machtsrelaties. Niet zonder gevaar voor de eigen integriteit, want verzet zal niet altijd met applaus worden onthaald. Ik zou toch een groot applaus willen vragen voor Evi Verbeek en alles mee. Merci, Evi. We hebben een muzikaal intermezzo. En dat is een spontaan ontstaan collectief van muzikanten en performers. En die zijn variabel in aantal en bezetting. Ze willen iets vertellen wat ze gehoord hebben, woorden en klanken. De teksten komen uit ateliers, ook denk ik, van mensen met psychische kwetsbaarheid. En lijnarrateur hopen iets van al dat talent dat ze ontmoet hebben te kunnen overbrengen. En vandaag zijn lijnarrateur Erik Thijs, Thomas van Wallen en Fabienne Dragonetti.
Het eerste nummer is een boodschap voor ons van Paul. Prise de conscience. Comportement face au faux allié handicap invisible. Ma solution n'est pas la tienne. Mon rythme n'est pas le tien. Mon bonheur n'est pas le tien. Mon interprétation d'un mot n'est pas la tienne. Tu n'as rien à m'apprendre. Quand je dis que je suis malade, n'essaye pas de me dire qu'il faut changer. Ce n'est pas parce que tu as la santé que tu sais comment être en bonne santé. Je suis malade et je l'accepte et je vis avec. Ton point de vue est exactement ça, un tout petit point d'où tu vois. Il faut que j'arrête de me contorsionner pour entrer dans ton champ de vision. Parce qu'après, j'ai des crampes. Gedicht over hoe om te gaan met wat er gebeurt in de wereld. Van Katrien, Renata, Rodolphe, Mioza, Christopher en Monica. Alles. Ik ben altijd graag op de hoogte gebleven van alles. Behalve wanneer ik ziek ben. Dan kijk ik niet meer rond en lees ik niet meer. Eerlijk gezegd, ik ben daar niet mee bezig. Zo zegt de vrouw naast mij. Ze lijkt wel een eiland. Ons kunnen kan misschien beperkt zijn, maar ons willen is eindeloos. Ik zou willen weten wat ze doen om mensen te redden. Wat hebben ze nu eigenlijk kunnen doen? Wanneer alles me te veel wordt, tik ik de naam van mijn favoriete muziek op mijn keyboard en ik zoek. Spotify geeft je wat je wil. Is het een gewoonte of een obsessie? Ikzelf probeer ook alles wat meer los te laten. Er ook eens niet naar te luisteren. Maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er meer zou kunnen gebeuren. Dat ik zelf ook iets zou kunnen doen. Ons kunnen kan dan wel beperkt zijn, maar ons willen is eindeloos. De wereld is wat bestaat tussen mensen. Daar vind je het antwoord op alles.